De vorige keer, broeders en zusters, hebben wij stilgestaan in elk geval bij de introducerende versen van deze brief aan Titus, waar de apostel de Bijbelse boodschap, in ieder geval zijn boodschap, kort samenvat. We hebben dat gezien dat hij dat doet overigens in hoofdstuk 2 vanaf vers 11, maar ook in hoofdstuk 3 vanaf vers 4 zo ongeveer. Daar zijn we vorige keer ook mee geëindigd. Maar het is een uitwerking van wat hij inderdaad in het begin van deze brief reeds naar voren brengt. In bijzonder in vers 2, waar hij spreekt over de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk het woord en de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zaligmaker. Waar het om gaat is om de simpele waarheid die we ook op nogal wat andere plaatsen even hebben aangehaald. Simpele waarheid dat in oud-testamentische tijd nou eenmaal het evangelie weliswaar beloofd was, maar dat niettemin in nieuw-testamentische tijd, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, deze dingen geopenbaard zijn geworden. En waarachtig niet alleen door de apostel Paulus, want Peter zelf zegt het ook, hè. Het Lam Gods dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Of zoals eigenlijk ook Petrus het zegt, reeds in Handelingen 2, als hij predikt de komst, een uitstorting, om de vaste termen er maar te gebruiken, van de Heilige Geest. Hij zegt, het is wat God beloofd heeft, en hij zegt, u komt de belofte toe, en allen die daar verre zijn. Sterker nog, u, uw kinderen, en allen die daar verre zijn. Dat wil zeggen, u, deze generatie, uw kinderen, kan nooit wat anders betekenen dan een volgende generatie. Ik zeg het voor alle duidelijkheid. Want ja, als die kinderen daar zijn of zo, of op dat moment leven, u, dan vallen ze onder. Maar u, uw kinderen, wil dus gewoon zeggen een volgende generatie minimaal, zodat meteen vastgesteld wordt dat ook de apostel Petrus wist dat het wel langer dan een generatie zou duren. Toch. En allen die verre zijn, niet alleen u, maar ook allen die verre zijn. Dat wil zeggen, en het is de apostel Paulus die dat later zo zegt in Handeling 17 was het, geloof ik. Hij zegt, God had zich een dag gesteld waarop hij de aarde rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. Maar aangezien die man inmiddels gesteld is, de man zelf is gesteld, namelijk opgewekt uit de dood, verkondigt God nu aan alle mensen alom, zonder enig voorbehoud, zonder enige bedekking, aan alle mensen alom, Handelingen 17, dat zij zich bekeren. En zo verder. En in deze Timotheusbrieven, die hier aan de brief van Titus voorafgaan, in onze Bijbel althans, daar lazen we precies hetzelfde. Namelijk dat God tevoren beloofd had en dat hij inmiddels vervuld heeft wat hij beloofd had in de opstanding van Christus. Dus 2 Timotheus 1 was dat. Waar staat, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met heilige roeping. 2 Timotheus 1 vers 9. Niet naar onze werken, maar naar zijn genade en eeuwig voornemen uiteraard, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, precies hetzelfde verhaal, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Zie? Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, wil zeggen dat deze dingen geopenbaard zijn geworden natuurlijk in de opstanding van Christus. Maar het is hetzelfde als wat Petrus zei, dat lam dat voorgekend is geweest, maar nu geopenbaard is. En dan hebben we dus het lam staande als geslacht. En dan gaat het nog steeds over de opstanding van Christus. God heeft die man gesteld en sindsdien wordt het evangelie gepredikt. Een boodschap die wellicht voor een deel verborgen was, voor alle duidelijkheid en om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen. Paulus zelf zegt daarover, over die dingen, dat zelfs de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus deel uitmaakte van de verborgenheid in 1 Korinthe 2. Hè? Ja, dat staat letterlijk daar. Zeker wel. Hij zegt, dat moest ook wel ook, want anders zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Zou de tegenstander inzage gehad hebben in het plan Gods. En dat was niet de bedoeling, uiteraard. Hè? Maar al wat daarna volgt, zijn kruisiging, maar wat daarna volgt, zijn opstanding, al wat daarna verder volgt, dat heet nou eenmaal verborgenheid, omdat het van doen had met de tijden der onwetendheid, hebben we vorige keer gelezen uit Handelingen 17. Tijden der onwetendheid, die liepen tot aan dat de Heer Jezus uit de dood werd opgewekt. En sindsdien wordt aan alle mensen alom gepredikt. En is het de bijzondere verantwoordelijkheid van sommige mensen, waaronder Paulus, maar ook Timotheus en Titus. En die noem ik omdat ze hier in die brieven staan, maar het geldt natuurlijk voor allen die enige verantwoordelijkheid in de gemeente dragen. De gedachte is dat die boodschap, die Bijbelse boodschap, inderdaad bewaard zou worden en zou doorgegeven worden. Dat bedoel ik ook precies wat ik nu zeg. Al had ik natuurlijk eerst moeten zeggen, de bedoeling is dat die boodschap gepredikt zou worden. Maar dat had ik al gezegd, hè? Toch ben ik mee begonnen vanavond. Hè? Ja, er zijn twee dingen namelijk. Ik bedoel daar nu ook twee dingen mee. Namelijk, het ene is dat aan alle mensen alom gepredikt zou worden. Het andere is, wat de apostel zo fraai formuleert in 2 Timotheus 2. Dat is een halve bladzijde verder dan wat we net citeerden, uit 1 vers 10. Maar nu dan in 2 vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Daar staat u misschien niet alle dagen bij stil. Hoeft misschien ook niet. Maar het is één ding dat de boodschap gepredikt wordt. Het is een ander ding dat er, populair gezegd, dat er ook weer predikers komen. Ik vind dat het altijd zo plechtig klinkt en zo officieel. En het punt is dat het zo officieel helemaal niet is, want die officiële dingen bestaan in de Bijbel eigenlijk niet of nauwelijks. Maar het is zo dat de schrift inderdaad het woord ambt bij gelegenheid gebruikt. Ik geloof maar één gelegenheid, misschien hooguit twee keer, maar ik herinner me er maar één. Dan heb je het ook alweer gehad. Maar de gedachte is natuurlijk niet alleen dat het boodschap gepredikt zou worden, maar dat de Bijbelse waarheid als zodanig bewaard zou worden en ook bewust zou worden doorgegeven aan anderen die het ook bewaren. Dat wil zeggen niet voor zichzelf houden, dat hoeft, daar gaat het niet om, maar wel die hem kennen en vasthouden. Zie? Daar trouw aan blijven, zich niet laten misleiden, het ook niet vergeten zal ik maar zeggen, maar integendeel, die ze worden genoemd, of het wordt zo geformuleerd in 2 Timotheus 2 vers 2, betrouw dat, let op hè, niet maar geef door, betrouw, daar heb je het woord trouw al, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat is echt niet hetzelfde als aan alle mensen alom prediken. Zie? Nou goed. En binnen dat kader worden deze brieven geschreven. 1 en 2 Timotheus en de brief aan Titus uiteraard. Zoals ik vorige keer gezegd heb, ze zijn niet geschreven aan de gemeente als zodanig, of aan een plaatselijke gemeente of iets dergelijks, maar aan individuele mensen die kennelijk vallen in deze categorie, waarbij bovendien Paulus in de eerste plaats zelf het woord toebetrouwd aan getrouwe mensen zoals Timotheus, maar tegen hem zegt hij weer wat je van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren enzovoorts. De speciale zorg van de apostel. En daarna de speciale zorg van Timotheus natuurlijk. Daar gaat het om. En dus wordt Timotheus eerst in twee brieven en daarna Titus opgeroepen om toch vooral dat woord te bewaren en daaraan trouw te zijn. En dat is een goede reden om dat met zoveel nadruk naar voren te brengen. Want dan sla ik toch maar even naar Titus 1 weer. En daar staat in vers 10. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelsprekers en verleiders van zinnen. Nou, dat zijn sterke woorden, zou men vandaag zeggen. Maar goed, ik heb ze niet geschreven, dus ik hoef me ook niet te excuseren. Maar ze staan er nou eenmaal, hè. Er zijn vele ongeregelde ijdelsprekers, verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen. Mijn eerste gedachte als ik het vers lees is elke keer dezelfde, wist ik maar hoe. Daarna moet ik u natuurlijk vertellen hoe dat dan zou moeten en dat staat er ook wel bij. Maar daaruit volgt dat je het kennelijk niet al te letterlijk kunt opvatten. Helaas, denk ik wel eens. Hè? Maar daar hebben we het nog wel over. Waar het maar om gaat, is dat de apostel het heeft in vers 3 van Titus 1, want daar waren we officieel gebleven, dat hij het heeft over het woord en de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker. En ik trap maar weer de open deur in voor alle duidelijkheid, want ik heb een hekel aan misverstanden. Als hij zegt, het is mij toebetrouwd, zegt hij niet, het is exclusief aan mij toevertrouwd. Hij zegt niet, het is alleen aan mij toebetrouwd. Daar gaat het ook niet om. Woorden van die strekking vind je trouwens überhaupt nergens in de schrift. Ik heb er wat vaker naar gevraagd en niemand heeft ze me ooit kunnen aanwijzen. Dus ik houd het er nu na zoveel jaren op dat het ook inderdaad zo is. Ik vind ze niet. Ik vind dat de apostel zegt, het is mij toebetrouwd. En ik vind wel teksten, bijvoorbeeld die van Efeze 3, waarin hij er zelfs bij zegt dat hij het niet alleen is, maar dat het gaat over apostelen en profeten. Geopenbaard door zijn apostelen en profeten. Of met de laatste woorden van Romeinen 16, dus de laatste verse, openbaring van een verborgenheid, maar die vindt plaats door profetische geschriften en die geschriften hebben we nu onder ogen. Alle nieuwtestamentische bijbelboeken uiteraard. Nou ja, tenzij anders vermeld, denk ik dan. Maar al die nieuwtestamentische bijbelboeken moesten nog geschreven worden. En al die nieuwtestamentische bijbelboeken heten nieuwtestamentische bijbelboeken, omdat ze geschreven zijn in de dagen van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, in de dagen na de opstanding van Christus. En dus zijn het nieuwtestamentische bijbelboeken, profetische boeken, net als alle oude testamentische boeken uiteraard. En daar verwijst de apostel steeds naar. Dus het kan gewoon niet missen. Dus het woord dat mij toebetrouwd is, dat is namelijk een persoonlijke zaak. Het schijnt dat dat niet altijd heel goed doordringt. Als Paulus zegt, het is mij toebetrouwd, dan wil dat dus zeggen dat het inderdaad zijn hoogst persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ook al zou iedereen hem verlaten, want bij gelegenheid lees je zijn uitspraak, hè? Ze hebben mij alle verlaten. Ja, dat maakt niet uit, het is zijn verantwoordelijkheid. Hij zegt niet, het is onze verantwoordelijkheid, zo in het algemeen of zoiets. Wij, apostelen of wie het dan maar zijn of iets dergelijks, zo kunnen wij het wel zeggen. Daar is denk ik ook niks mee mis, maar zo formuleert hij het nooit. Het is altijd een persoonlijke zaak. En ik zeg dat omdat het niet alleen geldt voor het woord, dat bijvoorbeeld de apostel Paulus is toebetrouwd, maar het gaat om, het is van toepassing op elke bediening die welke gelovige dan ook maar zou kunnen hebben. Het is altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid, daar gaat het om. De ellende van elke organisatie, zeg ik niet dat ik daarop tegen ben, ook maar weer voor de duidelijkheid, maar niettemin, elke organisatie brengt zo de ellende met zich mee. En de ellende is dat men in een organisatie zich redelijk makkelijk aan de verantwoordelijkheid kan onttrekken. Met de gedachte van, laten die anderen het maar doen. Of ik heb nou een snipperdag, of ik ben nou een paar dagen ziek en dan moet iemand anders het worden. Dan gebeurt het gewoonlijk ook wel. Dat wil zeggen dat de persoonlijke verantwoordelijkheid daar al gauw wat minder drukt. Dat zou niet zo moeten. En waar het gaat om wat we dan noemen populair het werk des Heren, zou dat al helemaal niet moeten of mogen. Want hoe dan ook, God gebruikt geen organisaties, heb ik een organisator wel eens horen zeggen, dus dat mag ik citeren. God gebruikt geen organisaties, hij zegt God gebruikt mensen, individuele mensen. En dat die samen wat doen en het een en ander regelen binnen organisaties, allemaal tot je dienst, maar de Heer gebruikt niet de organisatie en de organisatie hoeft geen verantwoording af te leggen voor de Heer of wat dan ook, maar het zijn altijd individuele mensen. Alleen, zie, en dus is het een individuele verantwoordelijkheid en daarom kan de apostel ook met zulke nadruk zeggen, het is mij toebetrouwd. En niet alleen hier of in Efeze 3, maar ook gewoon in de eerste Korinthebrief. Begrijp je wel? Nou ja, bij zijn roeping was dat natuurlijk al zo. Want wat hardnekkig heet de bekering van Paulus, noem ik hardnekkig de roeping van de apostel Paulus, hè? Nee, ik denk dat die gebeurtenis op de weg naar Damascus meer model staat voor de roeping van iemand voor een speciale dienst aan de Heer, omdat het er nou eenmaal allemaal bij staat, dan dat het model staat voor een standaard bekering. Want die werkt zo niet. Echt niet. Nee, zuster, ik wil het wel toelichten. Ik persoonlijk denk dat je heel goed kunt zeggen dat Paulus al een gelovige was onderweg naar Damascus. En dat daarom God hem greep, want hij geloofde wel, maar hij wist niet veel. Met dank aan Toon Hermans. Want ik weet niet veel, riep hij dan. Maar goed, dat denk ik. En dan is het inderdaad zoals God nou eenmaal met de mens handelt. Hè? Pas als wij bereid zijn ons aan hem te onderwerpen, zijn woord serieus te nemen. En je kan niet ontkennen dat Paulus dat deed. Dan komt de Heer tussen beiden, zal ik maar zeggen, en leidt ons in heel de waarheid. En dat is wat er gebeurde. Dus je kunt het naar de mens wel een bekering van Paulus noemen. Ik vind het niet een gelukkige term. Je kan hem ook niet ontkennen, want er vond een ommekeer plaats enzovoorts. Natuurlijk, dat is zo. Maar Paulus was van goede wil en zocht de waarheid en had er alles voor over enzovoorts. Dan beschouw ik hem als gelovig. Als u mij dan vraagt, was hij dan wedergeboren of niet, zeg ik, dat is zo hypothetisch. Dat maakt voor ons niks uit. Hè? Hij werd wedergeboren, hoe dan ook een keer. Dat maakt verder niet uit. Maar het gaat er maar om dat we met Paulus onderweg naar Damascus van doen hebben. Niet zozeer met een bekering en hoe die hoort plaats te vinden. Maar dat we van doen hebben met een roeping. En dat is toch wel weer een ander ding. Een roeping voor een speciaal ambt. En dat staat er ook gewoon allemaal bij. En ik denk dat het voldoende is om het zo te zeggen. Want als u het later leest, zult u zien dat het zo is. Zo ging dat, hè? En Paulus herhaalt dat later ook. Als hij er zelf op terugkomt, op die geschiedenis, dan is het ook niet zozeer een bekeringsgeschiedenis. Het is de geschiedenis van zijn roeping. Waarna hij ook ongeveer, hij stond niet voor de Rijksdag, maar wel voor zoiets. En toen zei hij ook zoiets als, hier sta ik, ik kan niet anders. Hè? Nou ja, voor wie het precies was het voor Agrippa, geloof ik, was het, hè? Maar in ieder geval, hij vertelt het verhaal hoe dat gegaan is. En hij zegt, nou ja, ik deed gewoon wat ik dacht te moeten doen. Maar de Heer greep mij en die had een plan met mij. En ja, en nou sta ik hier. Toch? Hier sta ik, kan niet anders. Zo was dat. En met andere woorden, hij kon er ook niks aan doen. Maar dat heb ik u gezegd al bij de aanhef van deze brief. Paulus, dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus. Kon hij ook eigenlijk niet helpen dat hij dat was. Dus alle excuus komt daar mee, maar alle autoriteit natuurlijk ook. Hoe dat ook zij, vanaf het begin was het apostel Paulus, net als overigens de andere apostelen die van Gods wegen werden aangesteld om het een en ander te doen. Dat Paulus een speciale bediening had, dat is waar. Maar ik weet niet of ik dat vorige keer nog gezegd heb. Tegenwoordig zeg ik het alleen maar, want ik ga er nooit meer uitgebreid op in eigenlijk. Al voor zover er iets speciaals aan de apostel Paulus was, was maar één ding. Wat? Wat was er speciaal aan de apostel Paulus? Wat onderscheidde Paulus van de overige apostelen? Hè? Hij was ontijdig geboren, ja. Hij was een heiden. En dat is het hele verhaal. Hij was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. En niet andersom, voor alle duidelijkheid, niet andersom. Want de Jood die het evangelie naar de heidenen bracht, was iemand anders. En die moet je niet op zijn tenen gaan staan. Want die kan er niet goed tegen. Hè? Want dat was Petrus. Nou, er zijn zo zonder meer drie hoofdstukken in handelingen aangewijd dat dat zo was. En daarna nog enige hoofdstukken in de evangelie waarin het wordt aangekondigd. Dus hoe je dat doorkeert of wendt, de Jood die het evangelie naar de heidenen bracht was Petrus. En die zegt dat ook nog een keer waar Paulus bij is in handelingen 15. Zonder dat Paulus demonstreert, protesteert wilde ik zeggen. Dus dat kan nog niet missen. Maar Paulus was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. En daarmee staat de man, Paulus, model voor heel onze tegenwoordige bedeling. Waarin de zaligheid aan de heidenen gegeven is. Opdat de heidenen de zaligheid zouden prediken aan de Joden. Hebben die? Dat is het echte verhaal. En dat is 100% zonder enig probleem bijbels verantwoord, zeg ik altijd. Er is niks moeilijks aan, dat herken je meteen als je het leest. Zie? In alle schriftplaatsen die er maar betrekking op zouden kunnen hebben. En daar gaat het om. Voor degene die zegt, maar Paulus was toch een Jood, zeg ik ook, dat is zo, ja. Dat was hij. Maar je weet toch wat hij er zelf van zegt? Schade en drek, zuster, Filippenzen 2. Toch? Schade en drek heb ik het geacht. Omdat ik Christus zou gewinnen. Niets mee te maken, zei hij. Ik ben een heiden, ik ben een Romein. Zie. En ik maak mijn bediening als apostel der heidenen. Dat betekent gewoon als heidense apostel, hoor. Volgens alle regels van het Grieks, zowel als het Nederlands. Ik maak mijn bediening als heidense apostel heerlijk of ik enige uit de Joden voor Christus zou gewinnen. Toch? En tot jaloersheid zou verwekken. Het is Romeinen 11. Men lezen Romeinen 10 en Romeinen 11. Daar staat namelijk wie dat zou moeten doen. De Joden tot jaloersheid verwekken. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door... Die ken u toch wel? Ja, die moet je kennen hoor. Zo uit het hoofd, hè? Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door een heidens volk. Zeker wel. Door Lo-Ami. Door wat niet mijn volk is. Aangehaald uit het Oude Testament overigens. Want ja, het is een plan van voor de tijd en der eeuwen, nietwaar? Dus inderdaad, dat staat er zo. En Paulus zegt het twee keer. Ze zouden tot jaloersheid verwekt moeten worden. En nadat hij dat gezegd heeft, zegt hij dat hij zijn bediening als apostel der heidenen, als heidense apostel dus, heerlijk maakt door enige uit hen tot jaloersheid te verwekken, omdat hij enige uit hen behouden mocht. Dan is Paulus toch een Romein. En in die hoedanigheid kan hij dat toch ook alleen maar zeggen. Ja, dus zo zit hij dus, hè. Ik krek andersom dan dikwijls gedacht wordt om een of andere reden. Dat de apostel uitreisde naar de heidenen en dat hij van geboorte een Jood was, dat onderscheidt hem niet van welk van de andere apostelen dan ook, want dat deden ze allemaal. Lees het maar na. Bovendien is dat de beschrijving van wat ze in de praktijk zo ongeveer zo in het algemeen deden. Enzovoort, maar dat was niet hun officiële positie. De officiële positie van Petrus is dat hij als Jood het evangelie bracht naar de heidenen. De officiële positie van Paulus was dat hij als heiden het evangelie bracht aan de Joden. Dat is het verhaal. Zoek het maar na, lees het maar na, check de schriftplaatsen maar, ik zeg het een 100% overtuiging. Dat hoef ik allemaal niet voor te lezen en ook niet toe te lichten. Er is geen toelichting bij nodig. Zo duidelijk als wat. Maar goed, ze hadden allemaal zo'n bediening dus. Maar niet alleen Paulus, maar ook de andere apostelen hadden natuurlijk de verantwoordelijkheid om wat zij wisten, wat ze kenden van de waarheid, om dat toe te betrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. Trouwens, zo ging het in oud-testamentische tijd al, want daar komen we het fenomeen tegen van de profetenscholen, dan wel profetenzonen. Dat is natuurlijk toch hetzelfde verhaal. Nou ja, in ander verband, andere tijd, andere bedeling zelfs, tot op zekere hoogte althans, voor zover het erop van toepassing is. Maar het gaat om dit beginsel. Het een is dat de boodschap gepredikt zou worden aan bepaalde mensen. Het andere is dat de boodschap wordt toebetrouwd aan bepaalde mensen. En dat is een belangrijk verschil. Dat is ook wat men dikwijls niet ziet of niet zien wil ook dikwijls in Handelingen 28, in de verzen die zo dikwijls ter discussie gesteld worden. Als Paulus zegt, zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, betekent het niet, zij u bekend dat de zaligheid aan heidenen gepredikt wordt. Wat een gekke uitspraak ook. Dat gebeurde al die tijd al uitgebreid. Hoefde hij ze niet te vertellen. Dat gebeurde al tientallen jaren. Toch? En de Joden konden het niet stoppen. En om dan aan het eind van het verhaal te zeggen, het zij u dan bekend dat, ja, hoezo? Gebeurde altijd al. Zie? Maar wat niet altijd gebeurde, en wat bovendien niet aan de buitenkant gezien kon worden, is dat officieel, want het was dan ook inderdaad een soort officiële verklaring aan de Joodse leidslieden in Rome, was dat officieel de zaligheid als zodanig, de Bijbel bij wijze van spreken, toebetrouwd was aan heidenen. Wat moesten die ermee? Ja, wat dacht u wat? Het onverstandig volk, lo ami, het heidense volk, zou dat woord bewaren en prediken aan de Joden, zodat de rollen zijn omgedraaid. En over het omdraaien van de rollen lezen men inderdaad opnieuw Romeinen hoofdstuk 11. U weet wel, ene ongehoorzaam, andere barmhartigheid, andere barmhartigheid en die andere ongehoorzamer. Het wordt omgewisseld en waarschijnlijk wordt het in de toekomst weer omgewisseld. Waarschijnlijk, daar staat erbij, hè. Het zal in de toekomst weer omgewisseld worden. Het is heel eenvoudig. Van oudsher is er al geroepen om het woord Gods bekend te maken aan de heidenen. Maar in onze bedeling is het net andersom. Nu heidenen geroepen om het evangelie bekend te maken, de Bijbelse boodschap bekend te maken aan de Joden. Zie. Ja. Daarmee kom je een heel eind terecht in de richting van dat de gemeente dus het geestelijk Israël is. Dat is het namelijk ook. Alleen sommigen begrijpen niet wat de termen betekent. En daar krijg je de discussie dan door. Hè? Want wat is Israël uiteindelijk? In hoogste instantie, wat is Israël? Een volk. Ja goed, maar wat is het specifieke van Israël? Heb ik nagevraagd aan een Romein die verstand had van het Jodendom. En die schreef een brief aan Rome bovendien. En hij zei, wel, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Heb je hem? Toebetrouwd. Dat was tot dan toe zo. Het heilige volk, het koninklijke volk, het priesterlijke volk, het verkregen volk, of hoe dat maar heten mag. Wat betekent dat? Dat ze een priesterlijke functie hadden, die van het bewaren van het woord Gods. Het was hen toebetrouwd. Hoor ik Willem Jones nog spreken over Israël als de volk van custodians, hè? Schatbewaarders, custodians, bewaarders van de schat, namelijk van het woord Gods. Ja, dat is ook zo, alleen in onze dagen zijn niet de Joden de custodians, de bewaarders van het woord Gods. In onze dagen is een heidens volk dat, en voor alle praktische doeleinden kun je rustig zeggen, het is de gemeente. Het is iets ingewikkelder, maar daar ga ik vanavond niet op in. Want ik ben toch al een beetje buiten mijn onderwerp nu. Maar dat is de situatie. En Paulus is daar het voorbeeld van. Een heiden. En als u zegt, maar ja, toch een beetje Israëlitische achtergrond. Dan zeg ik, ja, dat heeft de gemeente ook. Maar daar zouden we het niet over hebben. Maar het maakt hem nog meer tot een prachtig beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Of beter, uitbeelding van Gods werk in onze bedeling. Dat is wat het is, hè. Nou goed. Dus, prediking die hem is toebetrouwd, inderdaad, dat is zo. En speciaal aan hem als heiden natuurlijk. Maar voor de personen zelf maakt het verder weinig meer uit. Het is hem toebetrouwd, het is anderen toebetrouwd en het zal gepredikt worden. En als het u toebetrouwd is, dan zou u het inderdaad bewaren. Bewaren, bewaken als een schat. Zorg voor dragen dat het blijft, om zo te zeggen, hè. Maar ook dat het zijn doel bereikt. Dat wil zeggen dat het gepredikt was. Daar gaat het om. En vandaar deze brief aan Titus uiteraard. Die hij dan voor dat doel dus ook logische wijze noemt. Mijn oprechte zoon. Aan het eind van vers 3. Aan Titus mijn oprechte zoon. Eigenlijk moet ik altijd precies kijken wat voor woord er in de grondtekst staat. Als het woord zoon er staat. Maar hè, wat staat er, weet je het? Hè? Technon. Ja, nou, maakt me niks uit eigenlijk. Wat er precies staat, welk woord er precies is. Omdat de betekenis toch wel duidelijk is. En welk van de synoniemen gebruikt wordt, maakt niet uit. Hij is in ieder geval een soort van leerling van de apostel Paulus. Dat is zij enerzijds omdat hij door de prediking van Paulus kennelijk tot geloof gekomen is, want anders stond er niet technon, dus hè, zuster, is dat technon, hè? Nou goed, dat wil zeggen een geborene, dus inderdaad door de evangelieprediking van Paulus tot geloof gekomen, maar niettemin ook uit het verband van het schriftgedeelte blijkt dat Paulus hem beschouwt als een leerling, ook in breder opzicht, namelijk als een soort van, laten we maar zeggen, opvolger dan, voor zover zoiets kan. Dat begrip kan eigenlijk niet helemaal. Maar toch in ieder geval als een directe leerling van de apostel Paulus. En zo ging Paulus inderdaad ook met Timotheus om. Die hij af en toe om een boodschap stuurde, zal ik maar zeggen. En die hij ook verantwoordelijkheden oplegde. Want dat ging dan ook nog zo, hè. Want in die materie komen wij nu vervolgens terecht. Hoe wordt iemand een... Welk woord staat er? Een oudste, dan wel een opziener. Oudste staat in vers 5. Of een opziener, want zo heet de oudste in vers 7. Hoe wordt hij dat? Nou, als ik het kort moet zeggen, dat is altijd onnauwkeurig. Maar als ik het kort moet zeggen, het is een functie die doorgegeven wordt op een of andere wijze. En daar zeg ik niks geks, want dat geldt voor de fietsenmaker ook. Hè? Ik hou die fietsenmaker hou ik erin, hè, sinds vorige doopdienst. Nee, niet de laatste, maar de voorlaatste. Je leert het van iemand anders. Van iemand die weet hoe het gaat. Je wordt onderwezen bij voorkeur door iemand die de verstand van zaken heeft. Hetgeen tegenwoordig niet meer helemaal vanzelfsprekend is, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Maar daar gaat het hier om, hè. En Titus, zowel als Timotheus, leerden het vak. Ik weet hoe onerbiedig het klinkt, maar ik weet zo gauw geen andere term. Die leerden het ambt, de bediening, het werk, leerden ze van de apostel Paulus. En die gaf hun dus ook opdrachten. Niet maar studieopdrachten, maar gewoon opdrachten, want in de praktijk moet je het leren. En dus liet Paulus Timotheus bij gelegenheid achter. Toch? En dan kwam je later weer bij hem, waar het maar was, ik weet niet meer. In Thessalonica liet hij Timotheus achter, geloof ik. Zoiets, hè. En later in Korinthe kwam Timotheus dan weer bij Paulus als een opdracht uitgevoerd. Zoiets was het, geloof ik. En zoiets gebeurt hier met Titus ook. Want dat staat hier vervolgens in vers 5, hè. Want de apostel richt zich eerst tot Titus met de groet in vers 4. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. En dan meteen, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten. Achtergelaten, wel te verstaan, want ze waren er samen. Maar Paulus reisde door en liet Titus achter omdat er nog een klus te klaren was. En zo liet Paulus Timotheus achter in Thessalonica, omdat daar nog het een en ander te doen was. En bij andere gelegenheid zond hij ze zelfs uit naar een andere plaats, omdat hij dacht dat hij zelf niet weg kon. Vond hij. En dat zal dus wel zo zijn, ik bedoel het heel serieus. Maar zo hier ook. Maar eerst vers 4, hè. Genade, barmhartigheid en vrede. Dit vind ik een leuke, omdat genade en barmhartigheid natuurlijk toch twee keer hetzelfde is. Zijn volkomen synonieme begrippen. Meestal is het genade en vrede, zij u van God, enzovoorts. Waarbij de apostel zich bedient van zowel de Joodse als de Griekse groet, zeg ik altijd. Want de Joden groeten elkaar met shalom, wensen elkaar vrede. De Grieken wensen elkaar genade, de heidenen dus. En Paulus zegt, dat is wat wij nodig hebben, allebei. Genade en vrede. En in die volgorde. Ik heb het nog nooit andersom gelezen. Kennen jullie de uitdrukking vrede en genade? Nou dan. Dat kan namelijk niet. Hè? In die volgorde kan het namelijk niet. Het is eerst genade en dan genade en vrede. Zie? Men zou eerst genade ontvangen en daarin en daarmee zou men vrede hebben. Waarna ik er altijd voor alle duidelijkheid op wijs dat deze beide woorden, zowel genade als vrede, in de Bijbel functioneren niet alleen maar als groet, maar ze functioneren als aanduiding voor het nieuwe verbond. Want dat verbond dat in het Oude Testament wordt aangekondigd, dat heet bij gelegenheid, nou niet zo vaak, maar het wordt ook niet zo vaak zo genoemd hoor. Het wordt niet zo vaak een verbond genoemd, maar bij gelegenheid, als het meer heet dan een verbond, dan heet het mijn verbond des vredes. En voor alle duidelijkheid, mijn eeuwige verbond des vredes. Of gewoon eeuwig verbond, en dan krijgt het geen toelichting. En dan heb je nog, ik zal een nieuw verbond sluiten, nieuw verbond. Ter vervanging van het verbond met, wat ik met hen gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Het welk zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, enzovoorts. Dan weet je meteen welk verbond dat oude verbond is. Het oude is dus dat der wet en het nieuwe verbond is dat der genade. Dat hebben die ook nog. Dus zijn twee namen voor het nieuwe verbond. Eén staat zwart op wit in het Oude Testament meerdere malen. Verbond des vredes. En dus kun je het ook als vrede aanduiden. Kortheidshalve, dat gebeurt dus ook. En het andere is een nieuw verbond ter vervanging van wat per definitie en sindsdien oud is. Volgens Hebreeën 8, want daar staat het dan zo. En het nieuwe verbond is dus niet wet, maar... Niet oud, maar nieuw. Niet wet, maar... Genade. En daarna, want de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1, genade, en daarmee waarheid, of ware genade, is door Paulus, is door Jezus Christus geworden. Toch? Wat zegt die zuster?
Stond de berg Nebo, die tekst.
Dat ben ik vergeten. Ja? Oh, ik stond er ook, maar ik... maar die tekst stond er ook, dat ben ik vergeten. Maar inderdaad, zo is dat. Een nieuw verbond heet dus genade dan wel vrede. De term verbond staat er niet altijd bij, maar het lijkt mij dat we vrij genoeg zijn om elke keer als we die groet lezen te bedenken dat de apostel Paulus zegt, denk erom, gaat om het nieuwe verbond. Als er bovendien staat dat we toe zouden nemen in genade, dan gaat het toch ook om dat nieuwe verbond. Of dat de vrede onze harten zou vullen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Gaat toch ook gewoon om dat nieuwe verbond. De Heer zei tot in de nacht dat hij verraden werd. Wat kondigde hij nou aan toen? Ja, op de laatste avond van het oude verbond. Hè? Toch gewoon het nieuwe. Dat is niet zo moeilijk. En barmhartigheid is niet anders dan een synoniem voor genade en daarmee een versterking van dat begrip, hè? Genade. En vrede, zei u. Meestal staat er dan genade, zei u, en vrede. Daar sta je ook wat langer stil bij genade. Hier is de structuur iets anders. Hier is het genade, barmhartigheid. Daar sta je ook langer stil bij het woord, hè? Genade en van daaruit vrede. En van daaruit denk ik wel eens in de mensen een welbehagen. Omdat het langzamerhand toch weer tegen kerstfeest loopt natuurlijk. Maar om dat nieuwe verbond gaat het dan. Hè? En voor alle duidelijkheid. Bij verbond. Ik heb gemerkt dat er nogal wat misverstanden over bestaan. Over de term verbond. Een verbond betekent gewoon een verband. Een relatie die bestaat. En bovendien. Spreekt men dikwijls over voorwaardelijk en onvoorwaardelijk verbond. En dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven dat verschil niet bestaat. Een verbond is niet noodzakelijk voorwaardelijk. Wij lezen trouwens in de Bijbel over de verbonden der belofte. Want de idee is dat het woord belofte volstrekt synoniem is met het begrip verbond. Zoek het maar eens na. Kun je gewoon in een fatsoenlijk, een goed... Hebreeuws, desnoods Grieks, maar in principe Hebreeuws woordenboek, kun je dat ook gewoon zo vinden. Dat is namelijk ook zo. Wij denken dat het verbond is dat de partijen elkaar iets beloven. Dat is helemaal niet zo, niet noodzakelijk. Als ene partij en de andere wat belooft, is het ook een verbond. Alleen noemen wij het dan meestal een testament. En vandaar dat het woord verbond soms, in het verband waarin het gebruikt wordt... in het Nederlands vertaald wordt met een testament. Dat blijft gewoon hetzelfde. Het is gewoon een belofte. Een testament is ook een belofte. Zodat we niet zouden zeggen, het verbond met Abraham of het verbond der genade of het nieuwe verbond, dat is een belofte eenzijdig en het verbond der wet is tweezijdig. Zo zit het niet in elkaar. Het zijn allemaal verschillen die gemaakt worden die er echt niet zijn, hè? En ik zeg dat omdat er dan weer zijn die zeggen, maar wij leven toch niet onder het nieuwe verbond, want wij zijn kinderen Gods en met God, met God, met Christus één plant geworden, we zijn leden van zijn lichaam, dan is er toch geen verbond, wat wederzijdse overeenkomst die, en dan breekt mijn andere klomp ook altijd op dat moment, want wat is nou een verbond? Dat is gewoon een relatie die bestaat. Dat is namelijk het nieuwe verbond. Dat wij onlosmakelijk en organisch verbonden zijn met Christus en daardoor met God. Dat kan niet verbroken worden. Waarom niet? Omdat God zo'n verbond sowieso niet verbreekt en wij kunnen het niet verbreken omdat we er niks aan bijgedragen hebben. En daarom heet het een eeuwig verbond. Ik zeg dat omdat ik heb wel eens, mensen zeiden dat wel eens tegen me, maar dat is toch niet nodig? We hebben toch geen verbond nodig? De volgende stap is altijd, omdat Christus hoge priester is van het nieuwe verbond, zeg maar, we hebben toch geen hoge priester nodig? En mijn antwoord is, aan de hand van diezelfde Hebreeënbrief dan maar, dat onze positie in het Heilige der Heiligen is daar. Inderdaad, wij zijn het Heilige der Heiligen binnengegaan, maar niet zonder hoge priester, dat kan namelijk niet. Maar als de hoge priester welkom is in het Heilige der Heiligen, dan is het hele volk dat hij vertegenwoordigt in beginsel daar dus ook welkom. Alleen het Heilige der Heiligen was wat klein voor het hele volk, die van de tabernakel van de tempel. Maar het ware heiligdom, niet met handen gemaakt en niet van dit maaksel, is groot zat onder het hele volk. En daarom is dat zo. En daarom zegt de schrift, wij zijn met Christus gezet in de hemel, want dat is het heilige der heiligen immers, volgens Hebreeën 9. Daar is onze positie. Of we die nodig hebben, wij zijn ervan afhankelijk. God ziet ons in Christus. En voor zover wij kinderen God zijn, nog der goddelijke natuur deelachtig, is het omdat we deel hebben aan Christus. En dat is onze hoge priester. Zie? De vraag van, die hebben we toch niet nodig, of hebben we dan een hoge priester nodig, duidt er gewoon op dat men helemaal niet weet wat het voor een ding is. Ik zeg het oneerbiedig, maar met opzet zo. En dan weet men dus niet wat een hoge priester is. Ik ken het hele beginsel niet van de functie van de hoge priester, zoals uiteengezet in, met name dan in de Hebreeënbrief, want daar wordt die functie verklaard. Hè? Maar inderdaad, wat wij nodig hebben is genade, barmhartigheid en vrede. En die hebben wij, nou staat erachter, van God de Vader en de Heere Jezus Christus onze zaligmaker. Op andere plaats zou staan dat we dat hebben in hem. Of er staat, want hij is onze vrede. Die deze twee tot één gemaakt wordt. Oh, dat vergat ik nog te zeggen. Het woord vrede is namelijk volstrekt synoniem met verbond. Ook niet bekend, maar dat is nou helemaal zo. Het Griekse woord voor vrede, het Hebreeuwse trouwens ook, betekent namelijk dat twee partijen tot één gemaakt zijn, bij elkaar zijn gekomen. En dat is wat een verbond is. Vandaar dat het zo aardig staat in Efeze 2. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Het is niet anders dan een nadere uitwerking van de betekenis van het woord vrede. In het Nederlands weet ik niet waar ons woord vrede vandaan komt. Maar het Griekse woord en het Hebreeuwse woord weet ik het wel. Het is precies dit begrip dat twee partijen bij elkaar gebracht zijn tot één. En het bevestigt dat vrede dus de aanduiding is van het nieuwe verbond. Ja. Definitieve gemeenschap of eenheid en die niet meer verbroken kan worden. Vandaar ook de uitspraak, ik maak een nieuw verbond niet naar het oude verbond, het welk zij verbroken hebben. En het nieuwe komt ervoor in de plaats omdat het onbreekbaar is. Nou goed, genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader. En de Heer Jezus Christus, want die genade, barmhartigheid en vrede komt van God de Vader tot ons via de Heer Jezus Christus. En daarom worden die beide termen gebruikt, God de Vader en de Heer Jezus Christus. Vind je vele plaatsen zo geformuleerd, Er wordt bijvoorbeeld in Efeze 1 gesproken over God als de Vader der heerlijkheid. En daarna wordt gezegd dat wij heerlijkheid ontvangen. Via Christus uiteraard, en daar gaat het maar om, hè. Nou goed. Genade, barmhartigheid en vrede, dat is niet wet en dus oorlog. Want hoe meer wetten je hebt, hoe meer oorlog, hè, dat weet u, hè. Hoe meer wetten, hoe meer de wetten er gebroken worden, hoe meer wetten gebroken worden, hoe meer oorlog. Heel simpel. Goed. En dan vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten. Welke oorzaak? Wel, normaal gesproken zou om die oorzaak moeten terugverwijzen naar vers 4. Want we weten de oorzaak nog niet. Of hij is al genoemd in vers 4. En als je mij vraagt, hij is genoemd in vers 4. Die oorzaak is namelijk die van genade, barmhartigheid en vrede die men zou hebben. En waartoe Paulus Titus de Kreta gelaten heeft, is opdat zij op Kreta, de gelovigen op Kreta, genade, barmhartigheid en vrede zouden hebben van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, uiteraard. Daarna is de vraag, maar hoe kan Titus daar nou voor zorgen? En het antwoord, dat we eerst zelf denken voor het gemak, om te laten zien dat we voorkomen in de lijn van het schriftgedeelte blijven, is, het enige wat hij eraan kan doen is het woord Gods prediken, want hoe komt het nieuwe verbond tot stand? Hoe krijgt men deel aan het nieuwe verbond, aan dus genade, barmhartigheid en vrede? Ik kan ook vragen, wat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester, van welk verbond dan ook, om het woord te prediken? Want wat zou de priester doen? Wat is de verantwoordelijkheid van de priester? Het woord Gods bewaren en daarna bekendmaken. Eerst zijn eigen verantwoordelijkheid in zichzelf en daarna prediken. Dat is de priesterlijke functie. Zie? Goed, en als het gaat om het nieuwe verbond, dan gaat het dus om dat het woord Gods gepredikt zou worden, want dat zou de middelaar van het nieuwe verbond doen. En andersom, u en ik, wij krijgen deel aan dat nieuwe verbond. Wij worden besloten in een van die partijen van het nieuwe verbond, om zo te zeggen, doordat wij tot geloof komen, namelijk het woord Gods aanvaarden. Staat er ook bij in het bekende Jeremia 31, aangehaald natuurlijk in Hebreeën 8. Nieuw verbond, niet zoals het oude, want onder het nieuwe verbond zal ik mijn woord in hun harten, in hun binnenste schrijven. Of met nog een andere term, ik zal hen een nieuw hart geven. Wat in de praktijk gewoon hetzelfde is. Het is alleen meer beeldspraak. Prachtige stijlfiguur vind ik zoiets, hè? Ja. De Bijbel staat vol met dat soort stijlfiguren. Ik denk altijd, als je stijlfiguren wil leren, moet je je Bijbel lezen. Prachtig vind ik dat, hè? En daar weten zo weinig mensen tegenwoordig nog wat van. En het resultaat is dat men leest in de Bijbel en er niks meer van begrijpt. Maar vooruit. Wat moest de man Titus, wat moest hij dus op Kreta doen? Het woord Gods prediken, populair gezegd. Staat dat er ook? Nog veel specifieker eigenlijk. Want er staat, om die oorzaak, namelijk genade, barmhartigheid en vrede, heb ik u te Kreta gelaten opdat, want oorzaak is oorsprong. Hè? Spreekt over oorzaak der dingen. En opdat spreekt over het doel. De oorzaak, het is niet helemaal het goede woord geloof ik, maar ik houd hem er even bij. De oorzaak is genade, barmhartigheid en vrede, anders zeg ik het reden. He, dat is goed, hè? De reden is genade, barmhartigheid en vrede. Daarom moet hij in Kreta blijven. Maar waarom blijft hij in Kreta? Opdat, dat is dus het doel, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, dat wil zeggen in de komende tijd, voorts zoudt terechtbrengen. Of gewoon recht maken, in orde brengen, zeggen wij dan, gewoon in gewoon Nederlands. En hoe moet, wat ontbrak er dan op Kreta? En terechtbrengen wil zeggen, erin voorzien uiteraard. Wat ontbrak er op Kreta? Nou, dan blijkt dat weer de volgende zin. Namelijk dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Dan nog één vraag, dan zijn we helemaal rond. En hoe stel je ouderlingen aan? Ja, het verhaal goed volgen, hè? Hoe krijg je Nederland nieuwe verband? Genade, barmhartigheid en vrede? Door het woord Gods. Het wordt gepredikt en wij geloven het. Wat moest de man dus op Kreta doen? Het woord Gods prediken. Maar wat moest hij doen? Ouderlingen aanstellen. Hoe stel je een ouderling aan? Door het woord Gods te prediken. En meer specifiek, door het woord Gods toe te betrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Want getrouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te leren, zijn per definitie in de gemeente ouderlingen. Of opzieners uit vers 7. En de manier van aanstellen is gewoon die van opleiden. Ik vind het altijd zo'n verschrikkelijk zware term, maar het is wat het is. En dat ik het een zware term vind komt omdat de begrip opleiding en leren en dat soort dingen meer. Die begrippen zijn in Nederland, in onze westerse cultuur, helemaal in overheidshanden. Dat is allemaal geregeld. Dat is niet zo hoor. Ze zijn het constant aan het regelen en na zoveel eeuwen is het nog niet geregeld en worden steeds ontregelder. Want u bent al lang vergeten welke scholentypes je nog hebt tegenwoordig, welke kant je allemaal op kan. Dat is niet meer bij te houden. Maar één ding weet ik, want dat blijkt er in elk geval uit, dat je daarin zelf geen moer. Maar het gaat om de fietsenmaker, zuster. Ja, dat je daarin geen moer te vertellen hebt. Want als je dat wel hebt, dan steekt de overheid wel een spaak in je wiel. Om bij de beeldspraak te blijven. Nou, in elk geval, het wordt van hoger hand geregeld. En in sommige landen, dan ben je iets verder naar het oosten, maar of dat nu nog zo is, weet ik niet, had je het zelf helemaal niet voor te vertellen. Hè? Dan bepaalde de overheid waar de kindertjes naartoe moesten, naar welke scholen, wat ze moesten studeren en wat voor beroep ze moesten worden. Want het ging dan altijd om beroep. En dat is mijn andere punt. Het ene is, als je praat over opleiding, dan denk je aan de overheid. En het tweede is, als je denkt aan opleiden, dan denk je aan het uitoefenen van een beroep om daarmee in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En die beide dingen heb ik altijd een gruwelijke hekel aan gehad van jongs af aan. En ik ben blij dat ik het af en toe nog eens mag zeggen. Maar ik ben ook van jongs af aan met de Bijbel opgegroeid. Misschien dat dat het probleem veroorzaakt. Laten we het daar maar op houden. Dat lijkt me het gunstigste. Maar in ieder geval, waar het gaat om de gemeente, ik ben blij dat ik het woord kerk niet hoef te gebruiken. Maar waar het gaat om de gemeente is het zo dat daar geen officiële opleidingsinstituten bestaan. Althans niet in de Bijbel en voor zover ze bij ons wel bestaan, zeg ik, God gebruikt geen organisaties maar individuele mensen. Ook binnen de organisatie, maar de buiten is goed, maakt geen verschil. Het wordt wel van hogerhand geregeld, maar die hogerhand is echt hogerhand. Dat wil zeggen, dus van Gods wegen, van degene namelijk die de hoge priester is van het Nieuwe Verbond. Of andere termen voor degene die dat liever heeft, wordt geregeld door hem die het hoofd van het lichaam is. Of door hem die de eersteling is van die nieuwe mensheid. Of door de goede herder als hoofd van de kudde, of noem maar op. Hij regelt dat en niet wij. Uiteraard. Zie? Dat is één ding. En het andere is dat het met een beroep en levensonderhoud en dat soort dingen heeft het niets te maken. Dat zou ik wel in willen hameren, want het heeft er echt niks mee te maken. Omdat ik nou toevallig van dit soort werk moet leven, denkt iedereen van het werk des Heeren, een prediking van het evangelie is een beroep. Dat is niet zo. Eerlijk gezegd, ik mag het niet zo heel hard zeggen, maar eerlijk, ik verlang nog wel eens terug naar de tijd dat ik er niet van hoefde te leven en gewoon in mijn eigen onderhoud kon voorzien en 's avonds op pad kon. Met een bijbeltje, een bandrecordertje. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, hoef je ook niemand lastig te vallen of ten laste te zijn, want die uitdrukking gebruikte apostel Paulus ook. Want het is niet een beroep. We hebben dan in Nederlands de aardige woordspeling. Het is niet een beroep, maar het is een roeping. En dan zeg ik, ja, dat zal wel. En daarna zeg ik weer, dat kan nog wel wezen, maar alle gelovigen zijn geroepen. Dus je komt met die redenering ook nergens terecht. Maar het is wat het is, ja. Maar met beroep heeft het verder niks van doen. Maar hoe dat ook zij, wat wij hier vinden is dat Titus ouderlingen zou stellen op Kreta, op het eiland, hè. Hij zou ouderlingen stellen op Kreta. En ik zeg altijd populair, dat kan ik nog net voor de pauze even zeggen. Ik zeg altijd, nou ja, als de kwestie was van even stemmen en aanwijzen, zijn de kandidaten en wat vinden jullie ervan? Allemaal briefje inleveren of hand opsteken desnoods. Dan is dat toch binnen één dag geregeld, hè. Nou, je moet toch 2 uur van tevoren inchecken op het vliegveld. In die 2 uur kun je dat nog wel even regelen. Dan zeg je even, Titus komt wat later. En op Kreta geef je dan een paar cent en dan wacht het vliegtuig op je. Heb ik altijd begrepen, tenminste. Maar goed, en dan, maar bij wijze van spreken dan. Nou goed, dan had het een paar dagen geduurd. Nou, so what? Dat start niet op een dag. Waarom laat Paulus Titus dan achter om ouderlingen aan te stellen? Wel, omdat het stellen van oudsten niet een kwestie is van zijn er kandidaten of we wijzen vrijwilligers aan of we stemmen erover en dat is het dan. Dat het voor een dwaas idee is. In dat verband placht mijn vader altijd te zeggen, ik ben hem er nog steeds dankbaar voor. Die zei, ja, het wordt heel vervelend, maar als je geen oudsten hebt, kun je ze ook niet aanstellen. En ik blijf het dé uitspraak vinden over dit onderwerp. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. En door ze aan te stellen, worden ze het niet. Ik kan iemand aanwijzen van repareer mijn fiets. Maar te vrezen valt dat er niks van terecht komt. Zie, dat gaat zo niet. Ze moeten er zijn. Toch? Daarna kun je ze aanstellen officieel, maar dat komt in de Bijbel niet voor. Maar je kunt ze wel aanwijzen, als ze er zijn. En je kunt ze erkennen, maar daar gaat het hier niet over. Want dat had wel in een dag of in een week desnoods kunnen gebeuren. Waar het over gaat namelijk, is dat de mensen zouden moeten opgeleid worden. Hetgeen blijkt uit de rest van de brief. Waar de apostel, of waar Titus dan nou ja, vermaand wordt en instructies krijgt enzovoort. En hem wordt gezegd waar het allemaal om gaat. En wat het belang van het geheel is. Want er zijn vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen. En dus waar het om gaat is dat te midden daarvan er dan toch op zijn minst enkele zijn die bekwaam zijn en getrouw zijn om anderen te leren enzovoorts. En om verantwoordelijkheid te dragen voor de gelovigen. Nou ja, voor te gaan, want dat is een van de andere termen natuurlijk, hè. Nee, ik bedoel niet in de preek op zondag. Wat een onzin is dat toch al. Want er komt er altijd een boel ellende boven, hè. Van die ballast. Die zegt om en voor te gaan. Er zijn altijd mensen die denken, ja, dat betekent dat hij moet spreken op zondag. Nee, en voorgaan is gewoon de richting aangeven. Voorbeeld zijn en zo. En spreken hoort daar inderdaad bij. Ligt meest voor de hand. Het is de meest directe vorm van voorgaan. Maar als dat nou alles was, nee, dat is het niet. Zie? En wat Titus dus moest doen, is mensen daar opleiden. En dat laat zich verklaren. Paulus en Titus kwamen op Kreta, predikten daar het evangelie. Er kwamen mensen tot geloof, maar ze moesten weer verder. Paulus en Titus. Nou ja, Paulus in elk geval, dacht hij. Huh? En wat doe je dan met die jongbekeerden? Die stuur je naar de nazorg, zoiets plechtig. U weet wat nazorg is? Er zijn die lui met die band om hun arm, zeg maar zeggen. Hè? Ja. Nee, ik steek er maar een beetje de gek mee. Maar het is natuurlijk serieus. Ik denk dat het een goede instelling is. Maar bij ons is het altijd meteen zo officieel. Hè? Bent u van de nazorg? Nee, ik ben niet van de nazorg. Waar dan van? Daar heb ik een paar in gedachten, maar die durf ik niet te zeggen. Zo net voor de pauze. Maar u begrijpt waar het over gaat, toch hopelijk, hè? Er moeten mensen zijn die ter plekke de verantwoordelijkheid kunnen dragen en die onwetende gelovigen, zwakke gelovigen, heet zoiets gewoon in de Bijbel, inderdaad steun kunnen verlenen enzovoorts. En waar het over gaat is in de eerste plaats om kennis van het woord en dan ook de bekwaamheid om dat woord door te geven en vooral daarbij vast te houden. Want sommigen doen het verkeerd om, hè. Die houden het zelf niet vast, dat wil zeggen laten het in elkaar storten, houden een paar losse termen over en geven dat door. Dat konden ze beter niet doen. Huh? Je begrijpt toch waar ik het nu over heb? Blijft van de Bijbelse boodschap dikwijls weinig anders over dan... Nou, laat ik maar iets officieels zeggen. Dan blijft weinig anders over van zalig zijn de zus en zalig zijn de zo. En je moet je naaste lief hebben zonder dat men erbij vertelt wie dat nou precies is. En dus... En dat heet dan evangelie. Zie? Nou, zulke boodschap is natuurlijk helemaal geen boodschap. Zie? Die hebben een paar Bijbelse termen bewaard en geven die door. Maar daar zit geen kop of staart meer aan, zal ik maar zeggen. Het heeft toch geen betekenis meer. Dat is het uiterste wat ik nu noem, denk ik. Maar zo is het uiteraard niet te bedoelen. Nee, het gaat erom dat men inderdaad de schriften kent, verstaat en van daaruit... doorgeeft, hè? Dat uit de schat nieuwe en oude dingen worden voortgebracht, om eens een gelijkenis te citeren. Maar dan laat ik het eerst bij, want het is echt tijd voor de pauze. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voorts zoudt terechtbrengen. Kortom, dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Die moeten er kennelijk toch zijn. Dat voor alle duidelijkheid, want er zijn natuurlijk ook, of natuurlijk, maar er zijn ook gelovigen, ik heb ze wel eens ontmoet, die zeggen het is eigenlijk helemaal niet nodig. Iedereen heeft toch zelf een Bijbel en kan toch lezen wat er staat en dat soort dingen meer. En dat is wel een aardige filosofie. Dat dacht ik eigenlijk vroeger ook wel eens. Ik denk, dat kan toch iedereen gewoon lezen. Hè? Laten die mensen zelf hun Bijbel lezen. Ja. Maar zo werkt het toch kennelijk niet. Er zouden inderdaad ouderlingen zijn. Ouderlingen, dus het wordt in de Statenvertaling, bij gelegenheid heet het weer oudsten enzovoorts. En daarna komen wij helaas term tegen in wat ik dan altijd maar noem de kerkelijke organisatie. De klerus, kun je ook zeggen, maar sommigen denken dat dat een lelijk woord is. He? Je zal toch de klerus krijgen. Dus nou ja, maar dat heette zo vroeger, denk ik. Maar daar kom je de term in tegen, ouderlingen. Ik weet nog niet precies wat ze in de kerkelijke organisatie nou eigenlijk zijn. Leden van de kerkenraad, is dat terecht? Is dat zo of niet? Het hangt er vanaf over welke kerk we spreken. Dat maakt het nog ingewikkelder, ja, natuurlijk. Hè?
Een ouderling, dat is toch de kerkraad.
Is dat zo?
Een ouderling en diaken. Ja, diaken en kerkhoofd. Ja. Rest van spreekt ze
daar. En een deken heb je daar toch ook, of niet?
Er zit een rooskatholieke kerk.
De deken zei het kussen te laken. Maar die was van Fons Jansen. Blijf het een goede vinden. Maar goed, maar dan krijgen we ineens allerlei termen ter aanduiding van functies in de kerkelijke organisatie. Zo blijf ik het dan toch maar noemen. En helaas worden er allemaal termen voor gebruikt die gewoonlijk, tenminste meestal, uit de Bijbel afkomstig zijn. En daarna krijg je vanzelf dat men dan daarna dus de Bijbelse termen niet begrijpt meer. Want ja, mensen komen nou eenmaal meestal het eerst in aanraking met de klerus. en daarna pas met de Bijbel, helaas. Zo blijkt het altijd te gaan. Maar het gevolg is dat we de Bijbelse termen niet meer kennen. En toch is het niet zo moeilijk, want hoewel er nogal wat Bijbelse termen zijn in dit verband, wordt er toch echt maar onderscheid gemaakt tussen, wat ik dan toch maar noem, twee ambten. Ik leen het woord dan maar even uit 1 Timotheus 3, hè, want daar staat het woord ambt min of meer. Want daar staat in 1 Timotheus 3 vers 1, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Zodat degenen die zeggen, maar in de kerk zijn helemaal geen ambten volgens de Bijbel, zeg ik, nou, dat is wat problematisch, want het woord staat hier wel. Waarvan het dan ook maar de vertaling mogen zijn. Maar hoe moet je zoiets dan anders aanduiden? Noem je het dan een vak of zo? Een ambt? Een min of meer officiële, min of meer erkende positie. Maar dat geldt voor elke positie. Is min of meer erkend, hè, denk ik. Hè? Ja, eigenlijk word je een ambtenaar dus. Maar dat woord heeft ook een eigen betekenis gekregen, natuurlijk. Goed, maar dat heeft met werk verder niks te maken. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn, die lui doen niks. Nou kan hij wel weer. Nou, in de Bijbel staat dat ze voortdurend bezig zijn, geduriglijk bezig zijn, staat er hè? In Romeinen 13. Dan denk ik, over wie gaat het in het hemelsnaam? Hè? Nou goed. Maar we kennen inderdaad enige Bijbelse termen in dit verband, ambten die je zou kunnen noemen, maar in werkelijkheid gaat het maar om twee min of meer verschillende ambten. Want ik moet erbij zeggen dat het verschil niet opvallend is. Hoe zeg je zoiets? Het is niet een scherpe scheidslijn tussen de beiden. En als je de term ontleent dan inderdaad uit datzelfde hoofdstuk, 1 Timotheus 3, daar heten ze opzieners, ontleend aan vers 1. En een opziener heeft een ambt, het ambt van opziener namelijk. Eens opzienersambt heet zoiets dan. Opziener, dat is het ene ambt. En het andere is dat van diaken. En hier worden ze inderdaad van elkaar onderscheiden. De diaken vindt u in vers 8. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig en zo verder. Dat zijn dus kennelijk toch andere figuren dan de opzieners. En eerlijk gezegd, daar heb je ze allemaal mee gehad, meer is er niet. En dat komt natuurlijk in de eerste plaats omdat de Bijbel helemaal geen kerkelijke organisatie kent. Sowieso helemaal niet. Daar komt de uitdrukking vandaan dat de Bijbel geen ambten zou kennen. Maar dat is hoogst ongelukkig naar voren gebracht. De Bijbel kent dat wel. Maar dat is wat anders dan een kerkelijke organisatie. Wat de Bijbel kent is namelijk mensen die specifiek verantwoordelijkheid dragen. Nou ja, niet zoveel. De meesten die we kennen die dragen specifiek geen verantwoordelijkheid, denk ik wel eens. Maar dat is cynisch gezegd natuurlijk, zo bedoel ik het ook niet. Maar in de praktijk is het natuurlijk toch zo, dat is overal zo, in heel de wereld is het zo, dat er altijd enkelen zijn die voorop lopen en de rest komt daar dan min of meer mokkend achteraan.
Maar dat wordt een gemeente genoemd? Dat wordt een gemeente.
Dat is gemeente. Ja, het woord kerkzuster staat sowieso niet in de Bijbel. Dus ik hoef daar ook niet over te spreken. En in de meeste talen kun je dat ook niet als twee dingen beschouwen. Want er is maar één woord, net als in de Bijbel. Alleen wij in het Nederlands zitten bovendien nog met de vloek. Dat wij aan de ene kant hebben de kerk en aan de andere kant de gemeente. En dat blijkt onder omstandigheden niet hetzelfde te zijn. Huh? Dat is ook nog zoiets lastigs. In de Bijbel maakt het geen verschil. Het is gewoon hetzelfde. Zie? En ik begrijp ook niet wie dat woord kerk geïntroduceerd heeft, waar het vandaan komt. Het zal wel stammen uit de tijd van voor de reformatie, ben ik bang. Maar het doet verder weinig ter zake. Maar in onze Statenvertaling althans kom je heel het woord kerk niet tegen. Het heet gewoon gemeente en neem je een Engelse Bijbel, dan heet het altijd church. Nooit wat anders, church. En dat is ons woord kerk weer. Maar er is gewoon geen verschil tussen, hoewel in het Nederlands wel die indruk gewekt wordt en hoewel mensen de termen in verschillende toepassing gebruiken. Dat krijg je dan natuurlijk, maar het verschil bestaat niet. Zie? En bovendien is er maar één gemeente. Ja, hoe had ik dat nou in Amerika? Ik kwam erachter dat ik was dan een minister. Dat was ik dan. Ik was een minister. En toen vroegen ze van welke kerk. Toen lachte ik. Toen zei ik, er is er maar één. En toen kreeg ik een reactie van, oh ja, in Nederland. En ik dacht natuurlijk aan wat ooit de Nederlandse staatskerk was. De Nederlandse hervormde kerk, kennelijk. En voor de rest berust het op een misverstand, want ik denk dat er niet een land is waar meer kerken zijn van verschillende signatuur dan in Nederland. Maar Maar goed, laat me zitten. Maar er is er echt maar één, de gemeente, het lichaam van Christus, de gemeente Gods, de gemeente van Christus eventueel, maar het is er echt maar één. Dat je plaatselijk bijeenkomsten hebt van gelovigen, van leden van die ene gemeente, dat is waar. En dat ook in de Bijbel de term gemeente gebruikt wordt voor plaatselijke gelovigen, collectief, dat is ook waar. Natuurlijk, voor een taal is dat niks bijzonders, zo werkt zoiets in Weimar. Maar het neemt niet weg dat als je het strikt neemt, is er echt maar één gemeente. En die gemeente kent inderdaad mensen die verantwoordelijkheid dragen. Ik vind het altijd wel aardig zoiets, want in de oude Rooms-Katholieke Kerk, dat wil zeggen, die bestaat natuurlijk nog, maar ik bedoel, die is erg oud als organisatie. Daar is het ook inderdaad zo dat als je in die kerk officieel een ambt hebt, heb je dat over heel de wereld. Hè? Als je in die kerk priester bent, ben je dat waar dan ook ter wereld. En ben je ook in functie. Dat is bij de protestanten niet zo, maar in de Rooms-Katholieke Kerk wel. En dat hoort ook inderdaad zo. Je bent het of je bent het niet. Dat is niet afhankelijk van de plaats waar je je bevindt. Maar goed, dat komt natuurlijk omdat het ook niet een functie is die je aangereikt krijgt of opgelegd krijgt van enige gelovigen plaatselijk of iets dergelijks. Maar het is een verantwoordelijkheid. Als je die hebt, heb je hem van de Heer gekregen. Ja, is niet anders. Want het is een dienst aan de Heer. Dat het een dienst is die gericht is op de gemeente en dus tot opbouw van de gemeente. Ja, dat is waar. Dat staat er zwart op wit uitgebreid. Zelfs in Efeze hoofdstuk 4. U weet wel. God heeft aan de gemeente gegeven. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Tot het werk der bediening. Dat wil zeggen tot het dienstwerk. Want het is een dienstwerk. Niet een baas spelen. Het is een dienstwerk. Het is tegenovergestelde. Het is een werk der bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk toch heel wat anders. Dan kerkvoogdij of kerkvorsten en dat soort begrippen, weet u wel. Want dat bestaat in de Bijbel al helemaal niet. Het is een dienstwerk, een dienst aan de gemeente, maar niet een dienst in dienst van de gemeente. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Huh? Het is een dienst van de Heer, het is aan de gemeente. Maar degene die de dienst verrichten dragen verantwoordelijkheid niet naar de gemeente toe, dat wil zeggen, de gemeente kan er niet ter verantwoording roepen. De Heer kan het doen en zal dat ook doen. Nee, de gemeente zelf zou zich niet, hoe moet ik zeggen, zou kritisch blijven. Dat wil zeggen, die mensen dienen de gemeente. En wij als gemeente, want zo zeg ik het dan toch maar het liefst, wij als gewone gemeenteleden zouden ons niet van alles laten wijsmaken en zouden het ook in de gaten hebben als de man die voor gaat, de man die voorop loopt dus, een verkeerde weg ingaat. Je zou hem niet blindelings volgen uiteraard. Hij zou ons leiden in de waarheid, was de bedoeling. Want dat is het werk dat de Heer doet, ons leiden in heel de waarheid. Het is het werk wat de geest doet en het personeel doet dat dus ook, als het goed is. En als ze dat niet doen, zijn ze niet wat ze geacht werden te zijn. Voorgangers namelijk. Of opzieners. Of hoe ze maar genoemd mogen worden. Die begrijp je toch, hè? En bovendien, een voorganger is alleen een voorganger als er iemand achter hem aan loopt, anders loopt hij niet voorop namelijk. En of wij erachteraan lopen, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid van de voorganger, ja, dat is een verantwoordelijkheid die je naar de Heer toe heeft. Zo steekt het in elkaar. Nou ja, zo heeft God het geregeld. Kennelijk. Ik kan er ook nooit wat anders van maken. Daarna moet ik u altijd laten zien natuurlijk. Ik kom steeds terug, maar het is niet te ontkomen. Ik moet u laten zien dat inderdaad die termen allemaal hetzelfde betekenen. En daarvoor ga ik altijd gewoon even naar 1 Petrus 5. Want daar staan bijna alle, of misschien geloof zelfs alle, we weten niet zeker, termen op een rijtje ter aanduiding van de ouderlingen. Dat is in 1 Petrus 5. Dat schriftgedeelte zou je dus ook moeten onthouden. 1 Petrus 5, waarin staat: de ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben. Ik vind het altijd een prachtige uitdrukking. Want punt 1, Petrus is niet de paus, Petrus is een ouderling. Toch? Dat zegt hij toch? Waarmee je meteen weet dat het, betekent, dat het niet betekent dat hij lid is van de kerkenraad, hè? Toch? En zo moet je het woord dus ook niet gebruiken. Maar goed, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderlingen getuige des leiders van Christus ben. Eerst even iets over dat woord ouderling of oudste, zoals in andere vertalingen staan. De vertaling is correct. Dat wil zeggen, het woord dat gebruikt wordt, presbyter. Vandaar de Presbyteriaanse kerk, hebben ze dus presbyters, namelijk oudsten. Maar goed, dat woord betekent ook inderdaad oudsten. Toen was er iemand, wiens naam ik niet zal noemen. Hè? Omdat het mijn grootvader was. Die zei, het woord oudste betekent gewoon oud in leeftijd. En die had er een heleboel schriftplaatsen bij om te laten zien dat het dat betekent. Het betekent oud in leeftijd. Dus heeft het hier over de oudere broeders. Heb je die? Het is heel lang geleden dat hij dat zei, want daarna heeft hij ook niet zo goed, niet zoveel mee gezegd, want hij is al lang overleden. Dus ik had er nog graag eens met hem over willen spreken. Want dat kan de man nou wel beweren dat het dat betekent. En je kan het aantonen met schriftplaatsen, maar dan heb je nog niet aangetoond dat het tegelijkertijd of daarnaast ook niet wat anders zou kunnen betekenen dan wel. Of het ook niet op een ander iets anders zou kunnen worden toegepast. Want taal is een snaaks ding hoor. Want daarna nemen we, heb ik ooit eens gedaan, lang geleden, ik weet uit mijn hoofd nou niet meer, maar daar heb ik eens een Nederlands woordenboek uit de kast getrokken en het woord oudste opgezocht. En zie daar, het betekent oudste in leeftijd, maar het betekent ook oudste in rang. En vandaar krijg je dan nog een paar andere titels die in wezen ook geen andere betekenis hebben. Want oudste is niet alleen oud in leeftijd, maar ook oud in rang of andersom. Het kan zelfs zijn dat iemand oudste is, terwijl hij in leeftijd helemaal niet de oudste is. En zelfs uitgesproken jong. Ik ben ook eens een keer oudste geweest, toen was ik 19. Nee, zuster, toen was ik kameroudste in militaire dienst. En je was bij toerbeurt oudste. En er was niks mee mis, is de normale betekenis van de term. En in dat geval is het dus, in militaire dienst zelfs, is het een rang. Hoewel, men heeft mij ook gezegd, een rang is alleen rang als er een rang op staat. In dit geval was het een rang zonder dat er een rang op stond, want je kreeg er geen strepen bij. Je kreeg bezem in je handen en dan was je kameroudste, zou ik maar zeggen. Zoiets was het, geloof ik. En dan moest je geloof ik ook nog de kachel leeghalen s'avonds. Dat was niet het moeilijkste. Het moeilijkste was om het ding uit te krijgen. Maar daar zal ik er niet mee vermoeien. Kolenkachel, zeker. Goed. Whenever it was. Maar oudste is dus net zo goed een rang. Bovendien zie ik Ab Korving zo naar me grijnzen. Hij denkt, komt nog wel. En inderdaad, hij helpt me herinneren dat de kapitein op het schip nou eenmaal ook gewoon onze ouwe genoemd wordt. En soms is hij dan inspecteur bij een Duitse krimi, hè? Daar heet hij ook een ouwe, geloof ik. Dan is het gewoon de chef, of hoe dat beheten mag. De baas, de kapitein. Dat betekent hetzelfde. Kapitein betekent ook feitelijk niet anders dan dat. Het is de hoogste in rang onder omstandigheden. Dat is de oudste. Het heet dus ook in het Nederlands de oudste in rang. Degene met de meeste strepen en sterren, zal ik maar zeggen, militaire dienst, is de oudste in rang. En als er niemand enige sterren en strepen had, of ze hadden allemaal precies evenveel, dan was de vraag, of was officieel, wie is het oudste in leeftijd? Maar dat is het laatste wat maar aan de orde kwam. Zie? En daar gaat het hier natuurlijk over. Natuurlijk gaat het bij gelegenheid over ouderen. Dat blijkt dan uit het verband wel. Maar voor zover dit twee verschillende betekenissen zijn van één woord, begrijp me goed, dat is niet echt verschillend. Het zijn afgeleide toepassingen. Hè? Maar voor zover het twee verschillende betekenissen zouden zijn van één woord, dan geldt altijd dat de juiste betekenis moet blijken uit de context. Er is niks moeilijks aan, hoor. Zo werkt zoiets en wij hebben er geen moeite mee in onze taal. We kennen homoniemen genoeg, dat wil zeggen woorden die twee verschillende betekenissen hebben, maar we vergissen ons maar zelden. Nou ja, conferenciers maken er grappen over. Dan denk je dat het over het ene gaat en dan gaat hij ineens over wat anders staan praten, omdat het dezelfde naam is en hetzelfde woord is. Zo werkt zoiets. Maar in de taal is dat een heel gewoon verschijnsel en de juiste betekenis blijkt gewoon uit het verband. Moeilijker is dat niet. En wat hier uit het verband blijkt, dat het wel degelijk gaat over mensen die voorop lopen. En dat geldt echt niet voor allen die oud in leeftijd zijn. Integendeel, in de Timotheusbrief, daar hebben we zelfs verschijnselen dat Timotheus, die jong was, want er staat er, niemand veracht de jongheid, dat Timotheus geacht werd de oudsten, de ouderen van leeftijd kennelijk, te vermanen en terecht te wijzen. Begrijp je waar ik het nu over heb? Dit woord oudste betekent, of ouderling, betekent echt niet dat ze hoog in leeftijd zijn. Dat was Timotheus namelijk ook niet. Maar het betekent dat ze inderdaad verantwoordelijkheid dragen. En dat is een begrip dat gekoppeld is aan oudste. Iemand die ouder is, draagt grotere verantwoordelijkheid. Dat is per definitie zo. En daarom wordt die term gebruikt. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Petrus is dus ook een ouderling, die was notabene apostel. Maar in ieder geval geen paus. Hè? Die begrijp u toch, hè? Nou goed. Hij was het niet opperouderling of iets dergelijks, hij was gewoon mede.
Ook geen dominee?
Hij was ook geen dominee, hoewel de dominees zelf, die hebben er altijd een ander verhaal bij natuurlijk. Hè? Daar komen we namelijk op. De dominee zal zeggen dat hij dominee heet niet omdat hij domineert of dominant is, maar omdat het woord schijnt te betekenen herder. Maar het is niet zo, het betekent gewoon heer, maar herder is eigenlijk ook gewoon het woord heer. Een beetje gevoel voor taal weet je dat, hè? Net als leer en leder en weer en weder heb je ook heer en herder, maar herder is gewoon de langere vorm van het woord heer. Zie? Maar die excuseren zich voor het feit dat ze zo'n dominante titel dragen door te zeggen, ja, maar dat betekent herder. Nou, vooruit maar. En de pastor doet hetzelfde, want dat is ook een dominee, maar dan in een andere taal. Betekent ook precies hetzelfde. Maar goed, over die herders gaat het hier. Let maar op, want er staat, de ouderlingen vermaan ik, die een mede-ouderling ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want daar gaat het om, hè? Aan de gelovigen in het algemeen, en maar ook aan de ouderlingen zal heerlijkheid geopenbaard worden. Daarin zijn we onderweg. En hij zegt tot hen, wijd de kudde gods. Wat een pracht van een uitspraak is, omdat Petrus die ook niet van zichzelf had. Want was tot hem gezegd door de echte paus. De oppervader, hoe zeg je zoiets? De opperherder. Door de Heer Jezus, hè? Met excuses dat ik dat woord zomaar daar gebruik, maar ik bedoel gewoon in de betekenis van het woord vader eigenlijk. Hè? In de zin van de alleroudste, degene die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. En dat is niet iemand die de Heer vertegenwoordigt op aarde, het is de Heer zelf. Zie? Maar Petrus, tot wie zelf gezegd was, wij de kudde gods, door de Heer Jezus, tot drie keer toe, u weet wel, wij de kudde, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren. Sommigen zien kans om dat allemaal verschillende betekenissen te geven. Mij ontgaat het volkomen. Ik heb altijd goed mijn best gedaan om dat dan te leren, want ik vond het bijster interessant, maar ik heb het nooit kunnen leren, want als je mij vraagt, drie keer hetzelfde. Zo goed als Petrus drie keer zei, ik ken die mens niet. En dan zegt hij, maar dat zei je maar één keer, want de andere twee keren zei je wat anders. Dan zeg ik, nee, hij zei drie keer hetzelfde. Hij zei het alleen met drie keer verschillende woorden. Hij zei 3 keer hetzelfde. Zo moet hij later 3 keer zeggen dat hij de heer lief heeft. En dan zegt de heer 3 keer tegen hem. Dat hij ouderling zou zijn. Dat hij verantwoordelijkheid kreeg in de gemeente. Wijd de kudde Gods, hoed mijn lammeren, wijd mijn schapen of hoe het maar heten mag. Want daar hangt het mee samen. 3 maal verloochenen, 3 maal erkennen en 3 maal de opdracht. Zie? Nou goed. Wijd de kudde Gods. Waarna wij dus vaststellen een ouderling, want tot hen wordt het gezegd. Een ouderling is dus een, ander woord, herder. Want ze moeten de kudde Gods wijden, dan zijn ze dus herders. Een ouderling is een herder. Herder uiteraard, voor alle duidelijkheid en alle overvloed, in overdrachtelijke betekenis. Want, zeg ik altijd, een herder is een agrarisch beroep en heeft met de kerk, de gemeente, niets van doen. Hè? Maar de term wordt gebruikt in overdrachtelijke betekenis. Het is beeldspraak. Zie? Zodat we nou nog niet weten wat hij dan echt doet. In ieder geval geen schapenhoeder. Toch? Nee, ik zeg dat met opzet, omdat velen een idee hebben bij een herder in deze overdrachtelijke betekenis, in gemeentelijk of dan wel kerkelijk verband, heeft men een idee wat de man moet doen. Hij is toch een herder, hij moet toch... Dat staat nog te bezin, dat maken wij niet uit. In ieder geval niet schapenhoeder. Nou, in zijn vrije tijd dan, volume. Maar dat hoort niet bij zijn verantwoordelijkheid als herder. Hè? Dus, wij de kudde Gods, die onder u is, hij is in ieder geval herder, zo wordt het genoemd. Hebbende opzicht, eventueel daarover. Wel, als hij opzicht heeft over de kudde, wat is hij dan? Een opziener. Ja. Een episcopos, daar komt het woord bisschop vandaan. Zodat een bisschop ook gewoon een ouderling is en andersom. Want een ouderling is een herder, namelijk een bisschop. Een bisschop is gewoon de verbastering van dat Griekse woord, de episcopos. Dat is ook een rot woord natuurlijk, episcopos. Dan zeg ik gewoon bisschop. Maar een opziener heet dat in de Statenvertaling. Dat was de term uit 1 Timotheus 3, toch? En ook hier uit Titus 1 vers 7. Hebben de opzicht daarover, want de gedachte is dat de herder een groot deel van de tijd gewoon naar de kudde zit te kijken, hoor. En misschien intussen sokken breidt, of op zijn fluit speelt, weet je veel. Maar u kent toch het klassieke idee van de herder? Hij houdt de kudde in de gaten, heet zoiets. En let op. Dikwijls zonder wat te doen. En hij let goed op, dan leert hij ook zijn schapen kennen. Ik heb het nou niet meer over een ouderling, ik heb het nou over de Heere Jezus Christus namelijk. Dat is wat hij doet. Per slot wordt die genoemd de opziener onze zielen. Is dat niet Hebreeën 13? Of hij wordt genoemd de overste herder. Dus hij is ook oudste met recht, hij is de allerhoogste in de gemeente. Toch? De oudste in rang. Nou goed. Dan vervolgens hebben de opzicht erover, niet uit bedwang, niet omdat het moet, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Want er is wel, er wordt natuurlijk veel gezegd dikwijls over dat de man een opdracht heeft. Een roeping, een opdracht, weet je veel. Dat mag dan zo wezen. Niettemin zegt 1 Timotheus 3, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Waar komt dan het initiatief vandaan? Uit eigen wil. En zelfs als Paulus wordt aangesteld enzovoorts, hè? En dus verantwoordelijkheid opgelegd krijgt rechtstreeks van de Heer, want daarvoor is hij dan ook een apostel, dan nog denk ik dat de man dat ook graag wilde. Hij gaf in ieder geval blijk ervan dat hij bereid was verantwoordelijkheid te dragen, voorop te lopen enzovoorts. Toch? Nou ja, hij ging wel de verkeerde kant op, hij deed het verkeerd, maar daarom greep de Heer hem natuurlijk ook. en zetten hem op het goede spoor. Zie? Maar hier staat gewoon niet uit bedwang, dus het is niet dat het moet. Men kan het namelijk zelf begeren, 1 Timotheus 3, vers 1 was het geloof ik. En dan vervolgens, maar gewilliglijk, dan kun je zeggen, nou ja, hij krijgt die opdracht en dan moet hij gewillig doen. Dan denk je, ja, dat is de ene uitleg. De andere uitleg kan ook zijn dat het gewoon uit zijn eigen wil voortkomt. Dan kan het toch willen, zelf, gewilliglijk. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Als je die twee woorden naast elkaar zet en ze staan naast elkaar, dan mijn zin is, voor zover ik iets van Nederlands begrijp, betekent het dat het hem niet opgelegd is, maar dat hij dat zijn eigen vrije wil doet. Dat daar het begin van het verhaal zit. Daarna krijgt hij het wel opgelegd hoor, zo is het wel. Zie, maar daar begint het niet mee. Het is niet tegen wil en dank, daar geloof ik niks van. Als je niet wil, hoeft niet. Wij leven niet onder wet of iets dergelijks, wij leven uit genade. Wij zijn bekwaam gemaakt, in het algemeen spreek ik nu, wij zijn bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. En we worden opgeroepen om ons daarvoor ter beschikking te bestellen. Het wordt warm aanbevolen, maar het is niet verplicht. Dat kan niet, want het is genade. En Paulus zegt dus ook, mij is deze genade gegeven enzovoorts. Maar je maakt mij niet wijs dat ik het niet graag wilde. Toch? Nou goed, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. En mocht dit niet duidelijk zijn, staat het in het volgende zinnetje toch. Nog om vuil gewin, om een voorbeeld mee te doen, zal ik maar zeggen, hier op aarde. Dus om aan de kost te komen of zo. Laat staan er rijk van te worden, want dat zou je het eerste deel moeten lezen natuurlijk. Hè. Nog om vuil gewin. Vroeger zei ik dan, dat lukt je ook nooit om er rijk van te worden. Daarom denk ik, nou, krijgen we toch een discussie nog hoor. He? Ik heb een paar jongens gezien de laatste tijd op televisie die ik ervan verdenk dat ze schathemeltje rijk zijn geworden. Maar dan zegt u natuurlijk weer, maar het is maar de vraag of dat dan is door de dienst aan de Heer. Maar goed, dat is onze zaak niet, dus ik verdiep me er ook niet in. Dat moet u ook niet doen hoor. Geef verder niks. Maar de bedoeling is maar dat niet, niet het doel is van de bediening als zodanig. Daar gaat het maar om. Waar het dan toe leidt, dat regelt de Heer, denk ik, toch? En als hij het niet regelt, dan hoeven wij het ook niet te regelen, niet waar? Goed, dus nog een vuil gewin, maar met een vol, vaardig gemoed. Een gemoed is de inwendige mens, het hart, of hoe het maar heten mag, geest eventueel, mind, wat het maar is, maar in ieder geval de inwendige mens, het moet van binnenuit komen. Men moet, voor zover er sprake is van dwang, zou het niet van buitenaf komen, maar inderdaad van binnenuit. Zoiets heet ook, nou dan noemen wij het weer drang, maar vooruit hè. Want wij Nederlanders zijn wat subtiel geworden in dat soort taalgebruik, maar het is heus hetzelfde hoor. Zie? Van binnenuit. En dan vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, dan denk als dat wel zou kunnen, denk ik, wil iedereen het wel doen hè. En sommigen hebben het ook gedaan, die zeggen de Heer wil het en in de naam van de Heer en ze worden kerkvorsten. Ze oefenen macht uit en zo verder. Het is zelfs zo sterk geweest dat een kerkelijk ambt in de praktijk gewoon een politiek ambt was. Met wereldlijke macht. Ik denk altijd aan de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht. Hè? En denk je, hoe komt dat bij elkaar? Maar ze hadden ook altijd ruzie hebben begrepen. Dat heb ik nagevraagd aan Maarten. Van Rossum. Nou, laat maar zitten. Maar nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Die gedachte aan heerschappij is in de kerk geïntroduceerd geworden toen men dacht dat de kerk moest worden het koninkrijk gods op aarde. Na Constantijn dus, hè. Toen het christendom ineens door de staat geaccepteerd werd, door de keizer namelijk. Toen was het christendom ineens, stond ineens onder gezag van de keizer. Die was dan ook degene die dat beroemde concilie bijeenriep in de tijd enzovoort. Het was de keizer enzovoorts. Jazeker wel. En toen werd ineens de dienst in het christendom uitgemaakt door de burgerlijke overheid. En daar zijn we nog maar nauwelijks vanaf. Voor zover we eraf zijn dan. Ja, en sommige christenen betreuren het dat we er bijna vanaf zijn. Toch of niet? En stortte zich in de politiek. In naam des heren, enzovoorts. Nou goed, maar men zou geen heerschappij voeren over het erfdeel des heren, laat staan over de wereld, overigens.